Ik heet jullie allemaal welkom in de podcast gemaakt door Domicilie Vastgoed. In deze reeks van 5 podcasts bespreken we de dooddoenertjes waarvoor je mogelijk niet zou overgaan tot het investeren in vastgoed. We hebben 2 sprekers. Langs de ene kant hebben we Frederik van den Hende. Hij is CEO van Investor. Langs de andere kant hebben we Nick Verkenje. Hij is zaakvoerder van Domicilie Vastgoed. Frederik, u bent CEO van Investor. Kan je daar wat eens meer uitleg geven over wat Investor precies doet?
Ja, Investor is een vastgoedplatform die ik opgericht heb in 2015. En die zich specifiek richt op mensen die willen beleggen in vastgoed. En de reden waarom ik dat eigenlijk gebouwd heb, is omdat ik zag dat heel veel mensen interesse hebben om te investeren in vastgoed, maar te weinig weten van wat moet ik nu net doen, hoeveel eigen middelen moet ik er gaan instoppen. En vandaar dat we Investor hebben opgericht, die eigenlijk op een heel snelle tijd financiële analyses maakt, en investeringsrapporten maakt voor iemand die zegt, ik heb interesse om te investeren in vastgoed, maar ook sneller de connectie legt met de makelaar om zich beter te laten begeleiden. En daarnaast hebben we ook die rekentool die we gemaakt hebben, die ook op de website staat van heel wat vastgoedmakelaars, en onder andere ook van Domicilie Vastgoed, die er eigenlijk voor zorgt dat ook de makelaar beter advies kan geven voor de investeerder en hem beter kan begeleiden naar de ideale belegging op dit moment.
Dankjewel, dat is heel duidelijk. Nick, Domicilie Vastgoed heeft sinds kort een derde pijler opgericht, namelijk Domicilie Slim Investeren. Kan u daar wat meer uitleg over geven?
We zijn een vastgoedkantoor, maar we zijn ook een beetje een ander vastgoedkantoor. We zijn vooral gericht op herverkoop en op nieuwbouwprojecten. En we willen ook de slim investeerder extra helpen met de tool om nog beter aan te kopen, om inderdaad slimmer te gaan investeren en om eventueel ook een patrimonium te laten opbouwen.
Oké, super. Dus investeren is eigenlijk echt wel de gemeenschappelijke factor die jullie hebben. En dat is ideaal voor het bespreken van onze dooddoenertjes. De eerste dooddoener waarvoor er mogelijk niet wordt overgaan tot investeren, is het volgende. Namelijk, verhuren kost alleen maar geld. Klopt dit?
Ik denk dat dat een perceptie is van mensen die te weinig op de hoogte zijn van wat is investeren in vastgoed. Investeren in vastgoed kost geld. Inderdaad, ja, je moet effectief geld gaan investeren om te kunnen gaan verhuren. Maar sowieso, wanneer je investeert, brengt het ook geld op. Uiteraard, en dat is een van die dingen die ik gemerkt heb, is dat heel weinig mensen weten hoe zit het rendement in elkaar, welke vaste kosten heb ik als ik ga gaan investeren in vastgoed, en hoe verhoudt zich dit? En een van de eerste dingen die ik altijd merk, is dat mensen schrik hebben om te investeren in vastgoed, als het gaat over, ja, ik moet nog een makelaar aanstellen om de verhuur te gaan doen, of ik moet de kosten gaan betalen, bijvoorbeeld de syndicuskost, is dat nu voor mij of is dat voor de huurder, de kadastrale inkomen die ik moet betalen. Dat is inderdaad een kost, maar daartegenover staat ook een opbrengst, en dat zijn de effectieve huurgelden die betaald worden. En ik denk dat dat een foute interpretatie is. Het kost geld. Ja, het kost geld, maar investeren brengt ook geld op.
Ja, ik ben het daar volledig mee eens. Eigenlijk, investeren in vastgoed kan eigenlijk al voor een relatief laag bedrag, laten we zeggen voor een 40.000 euro, dus kan het al zeker lukken om te starten met een extra investering in vastgoed. En inderdaad, hoe beter men weet welke kosten er allemaal zijn, hoe beter dat men totaal het beeld kan scheppen en zien wat het effectief kan inbrengen. En eigenlijk lost dat een beetje zichzelf op. Bij de aankoop ga je vooral aankloppen bij de juiste mensen, de juiste professionals. Meestal is dat ook een vastgoedmakelaar die u helpt daarin. Ook de bank inderdaad, om de juiste investering te doen. En eigenlijk start het al met een vooronderzoek, laat dat zeggen, die je vooruit helpen. Wat zoekt u precies? Wat zijn uw capaciteiten bij de bank? Wat zijn de mogelijkheden? En dan ga je inderdaad wel een stappenplan gaan volgen. En als je dan inderdaad zover bent, dan heb je inderdaad enkele kosten te doen. Maar zoals dat Frederik hier ook aan zegt, in feite, valt dat allemaal goed mee en moet je dat ook op langere termijn gaan zien.
Ik denk wel dat ze angst van verhuurders vooral ligt bij de huurder, namelijk die gaan niet goed betalen, die gaan niet goed onderhouden.
Dat klopt. Ik denk dat je daar heel terecht punt aan haalt. de grootste angst van mensen als ze gaan investeren in vastgoed is, ja, krijg ik wel mijn huur betaald op tijd? Hoe zit het met de huurindexatie? Wat als er, bij wijze van spreken, het kraantje die lekt en zo. Maar ik denk dat er verschillende trucjes zijn om ervoor te zorgen dat je toch hier iets meer gemoedsrust moet hebben. Een van de eerste trucken die ik altijd toepast, is wanneer dat ik een pand ga gaan verhuren, dan zet ik mijn huurprijs een klein beetje lager dan geen wat er marktconform is. Het voordeel is, als je een klein beetje minder huurprijs vraagt, gaat inderdaad gaan een impact hebben op je rendement, een heel klein beetje op je rendement, maar je hebt wel de keuze om de juiste huurder te gaan vinden, want stel je dat je maar één potentiële huurder hebt om je pand te gaan verhuren, of je hebt er 5 of 6, ja, kun je altijd kiezen naar de meest interessante huurder om te hebben, waardoor dat de kans op niet-betaling veel lager is. En dat is een aspect dat voor mij ongelooflijk belangrijk is. Want geen huur is geen rendement, en de miserie nadien om iemand uit het pand te krijgen, dat kan ook wel eventjes duren. Maar niet alleen dit, er is nog een tweede stuk, is wanneer dat je gaat investeren in vastgoed, heb je ook de mogelijkheid om met een rentmeester te werken. Wat bedoelen we met een rentmeester? Ja, iemand die eigenlijk alle administratieve taken op zich neemt, zoals de controle van de huurhelden, maar ook de taak op zich neemt om de nachtelijke telefoons, wanneer dat de chauffage lekt, bij wijze van spreken, of er is iets gebeurd in het appartement, om dat te gaan oplossen. En je betaalt daar een stukje voor aan de rentmeester, maar je hebt wel complete gemoedsrust. Je hebt geen enkel risico en geen stress meer. Hij volgt alles op zoals dat hoort. En het enige dat je moet controleren is op het einde van de maand of dat het huurgeld op jouw rekening is gestort.
Zijn er bepaalde zaken die je kan doen om jezelf in te dekken tegen een slechte huurder? Ik denk bijvoorbeeld aan een goede plaatsbeschrijving, een goed huurcontract. Is dat belangrijk?
Ja, er zijn wel wettelijk gezien bepaalde documenten die zeer interessant zijn om de verhuurder te beschermen, maar ook de huurder uiteraard. We starten inderdaad met een huurcontract die van belang is. We stellen daar meestal voor om een verhuurcontract te nemen van 12 maanden, van korte duur zoals ze zeggen. Dat is zeer belangrijk. Waarom is dat zeer belangrijk? Omdat je eigenlijk al na 1 jaar kunt stoppen. Je kunt 3 maanden voorop zeggen, maar wel voor beide partijen, zowel de verhuurder als de huurder. En als het inderdaad al vanaf het begin niet zo goed gaat, ja, dan kun je inderdaad al vroeger stoppen. Hè. Dus punt 1, dat is een zeer belangrijk punt. Het tweede, bij een verhuring hebben we inderdaad een plaatsbeschrijving nodig. Daar gaan we in feite ook gaan zorgen dat de plaatsen beschreven worden, die instelbare plaatsbeschrijving. Maar je kunt ook zorgen als verhuurder, bijvoorbeeld dat de muren wit geschilderd worden en bepaalde zaken mooi afgewerkt. Dat zorgt niet alleen voor goede huurders, maar dat zorgt ook voor het algemeen onderhoud en hoe dat allemaal zal gaan, laten we zeggen, naar het einde van de verhuring toe. Dan kan men terug een nieuwe plaatsbeschrijving, een uitreende plaatsbeschrijving gaan vaststellen. En zo zien we eigenlijk wat er eigenlijk allemaal wat van kosten zijn. Dat is zeer belangrijk en dat is voor beide partijen zo.
En stel, je hebt een plaatsbeschrijving, maar die is onvolledig of niet correct. Dan vermoed ik dat je wel in de problemen gaat zitten.
Ja, maar ik denk dat er nog een bijkomend aspect is. En dat is de registratie van je huurcontract. Een van de zaken dat sommige mensen vergeten is, wanneer dat er geen geregistreerd huurcontract is, dat je bepaalde rechten ook verliest als verhuurder. Dus ik denk dat het essentieel is om zowel je plaatsbeschrijving als je huurcontract te registreren, waardoor dat je een fundament hebt, een basis van document waar je kunt op teruggrijpen, ene keer dat er een uitreding is van het huurcontract. En die plaatsbeschrijving, waarom is dat voor mij ook essentieel, is het geeft de staat van het pand aan in wanneer dat er een intrede is van de huur bij de opstart van het huurcontract. Maar dat belangrijk is, ja, wat gebeurt er een keer dat iemand daar 2, 3, 5, 9 jaar woont? Er zijn af en toe toch wel een keer mankementjes, schade die toegebracht wordt aan een appartement of aan een woning. En bij je uitredende plaatsbeschrijving kun je perfect gaan monitoren, wat is er nu net gebeurd? Is dat in dezelfde staat? Waar kan ik? Welke wetgeving heb ik om bepaalde centen te gaan kunnen recupereren? En ik geef een voorbeeld van een mevrouw die ik gezien had, dat had al 10 jaar geleden zijn. En dat was een dame die toch wel behoorlijk wat vastgoed in eigendom had. En die had een appartementsgebouw, 12 appartementen. En zij had het bovenste appartement, waar ze zelf woonde. En naast haar was er nog een appartement die vrij kwam. En zij belde mee. En ze zei, Frederik, ik zou graag dat appartement gaan verhuren, maar weet je wat ik ga doen? Ik ga daar een keer een zeer ingrijpende renovatie aan doen. Ik denk dat de renovatie alleen 150.000 euro kost.
En ik zei tegen die dame, ik zei, dat is absurd, hoe gaat dat er nooit uit aan rendement technisch? Maar ze zei, nee, ik wil dat effectief doen. Ik denk dat dat heel, ja, ik wil een ander type huurder, ik wil dat pand dat perfect is. Nu zei hij, belt me 6 maanden later. En zei, wil ik hier komen kijken? En ik ga gaan kijken naar dat appartement. En dat appartement, fantastisch. Warme werkblad, fantastische vloer, die badkamer, top. En ik zeg, ik heb dat heel mooi gedaan. Maar nu nog verhuren. En ze zei, vertelt tegen mij, ja, maar ik heb het eigenlijk al verhuurd. Ik vraag de huurprijs, ook goed verhuurd. Ze zei, proficiat, je hebt gelijk, ik heb ongelijk. En ik denk ongeveer een 4 maanden later naast mij terug. En al huilend. En ik ga langs. En ik ga het appartement gaan bekijken. En het appartement was bijna compleet afgebroken. De deur was gebruikt om vogelpiek darts te gaan spelen. Het marmerwerkblad in de keuken met zo'n klein betelje om erop te kloppen. En ik vraag tegen mevrouw, wat is er hier gebeurd? En die man had blijkbaar een paar probleempjes. Maar was ze vergeten, ze had haar contract vergeten te registreren. Dus ze had geen enkele poot om op te stellen. Dus het belang van een goede plaatsbeschrijving om die te laten registreren is ongelooflijk groot. Want dan heb je rechten, dan kun je aantonen wat er net gebeurd is. Dus doe dat absoluut. Laat dat goed beschrijven. Geef daar goed geld aan om dat goed te laten beschrijven. Zodat je nadien toch wel iets hebt om op terug te vallen. En als je dat vergeet, ja, dan kun je gevolgen soms onoverkomelijk zijn.
Buiten dit punt van let goed op met je huur, met je betaling. Wat er precies mee gebeurt en ga gewoon controleer de rekening dat die betalingen correct gebeuren, want uiteindelijk stel dat die huurder dat begint allemaal zeer mooi, maar na 2 maanden wordt er niet meer betaald en je valt het ook niet goed op, ja, dan is dat wel belangrijk dat je weet hoe lang dat al zo is. Je speelt gewoon snel op de bal, hè. Controleer dat goed en als je inderdaad 3 dagen later zit, neem contact op met de huurder van kijk, je bent 3 dagen te laat, doe dat onmiddellijk. Als dat zo niet is een week later, dan stuur je een getekende brief of stuur de mail dat je toch bewijs hebt van, dat je vastgelegd hebt van Jan of Piet of wie dat ook is, let op, want je bent te laat. Je moet zo'n dossier ook gaan opbouwen, dus wees er ook kordaat en snel bij. Want het zou goed zijn dat je het niet goed kunt inschatten in het begin en dat het toch de verkeerde kant op gaat. Ik ben jullie nu niet aan het benauwd maken, maar ik moet er echt mee bezig zijn. Want ik had onlangs ook een familie die verhuurde, al 2-3 jaar. En toen vroeg ik van, hoe lang betalen ze mee? Ja, dat moet 18 maanden zijn, dat zal niet meer betalen. En toen vroeg ik van, ja, ben je het dan toch voor? Ja, we hebben het dossier gegeven aan een advocaat. Maar ik zeg, ja, in feite, eerst en vooral hoef je het niet te geven aan een advocaat. Als het nodig is, ja, waarom niet? Maar je kunt ook zelf naar de rechter stappen en gewoon laten weten. Dus de herinneringen bijvoorbeeld. Het volledige dossier allemaal invullen, dat is allemaal gratis. En ik denk dat de huurder 25, 50 euro moet betalen qua kosten. En dan komt het gewoon voor op heel korte termijn. Het is ook belangrijk dat je dat gewoon doet als het niet gaat. Stel dat er dan een afbetaling gebeurt, hè, dat is allemaal niet zo raar, en gebeurt het terug niet, kun je ook automatisch terug dat opstarten. Het lijkt misschien raar, maar eigenlijk is het zeer efficiënt, is het zeer gemakkelijk om dat te doen. En je gaat jezelf ook ermee gaan beschermen, zodat je niet die 18 maanden als gevolg dat er geen betaling is, dat je dat niet tegenkomt. Dus let er mee op. Het zijn kleine hulpmiddeltjes die zorgt dat je als verhuurder, ja, kordaat over uw eigen vastgoed en over uw eigen vastgoedinvestering zorgt. En kan het gebeuren? Ja. Ik zou zeggen als makelaar, ik zeg altijd, 1 op de 4 kan het wel gebeuren dat er iets misgaat. Maar het hoeft daarvoor niet heel mis te halen. Hè. Dus het kan wel eventjes zijn zo. En dat je alles terug op prijs kan zetten, maar let er mee op. Het zijn uw centen, zijn uw spaarcenten. En beheer het goed, zodoende dat je goed weet wat je aan toe zit.
Ik heb daar zelf ook nog een ervaring mee. Verhuur ook niet aan vrienden. Wij hebben ook dezelfde problematiek, want wij verhuurden aan vrienden. En bleek de eerste maand werd niet betaald. En dat werd zowel lachwekkend opgelost. Van, ja, dat komt wel in orde. Maar na maand 3... begonnen we toch al wat vragen te stellen. En uiteindelijk denk ik dat we niet iemand huur niet gehad of zo, vooraleer dat hij. En was de vriendschap ook voorbij. Dus probeer ook als het kan niet altijd te verhuren aan vrienden, want dan kan het ook soms een keer misdoen. En de vriendschap.
Oké, dan heb ik nog 1 laatste vraag aan jullie beiden. Kunnen jullie aan de luisteraars een tip geven hoe dat ze zo weinig mogelijk onnodige kosten maken bij het verhuren?
de belangrijkste tip, hebben we daarnet ook gezegd. Wanneer je de keuze hebt tussen verschillende huurders, kan je de beste huurder eruit zoeken. Maar ik denk dat er nog een belangrijkere tip is. Laat je begeleiden door iemand met kennis van zaken. Ga naar de juiste makelaar die de juiste mensen kent, die een betere screening kan doen als dat je zelf kan doen. Ik zelf verhuur ook wel wat panden. En ik heb nog nooit zelf de screening gedaan van de huurders. Ik laat dat altijd door de professional doen, die ook een bemiddelend persoon is wanneer dat er problemen zijn. Dus de beste tip voor mij is, doe niet alles zelf. Betaal daarvoor, want die betalen. Het geld dat je geeft aan een bemiddelaar, een tussenpersoon, dat rendeert sowieso. Dus dat is mijn belangrijkste tip.
Ik ga een kort verhaaltje vertellen van iemand. En dan, ja, het was gewoon een verhuring van een inslaapkamerappartementje. En op korte termijn, dan spreek ik dan over 3 weken, hoogstens 4 weken, waren er 40, 50 mensen die zich aanboden om dit te huren. En ja, er werd gescreend, er werden bezoeken gedaan. Ik ga ook eerlijk zijn, als er 8 bezoeken gepland zijn, dat is een zaalvervastgoedkantoor, 8 bezoeken gepland, dat er soms maar 3 mensen afkomen, bijvoorbeeld. Hè. Dus dat is allemaal, dat kan allemaal, dus dat gebeurt, dus je kunt er al niet veel mee doen, maar dat gebeurt sowieso. En dan merk je van, oei, ja, er is ook niemand die zijn papieren invult, dus we hebben nog documenten op uiteraard, om dat te kunnen doorsturen naar de verhuurders. Wie zijn ze, wat doen ze, werk. Dus al de zaken dat wij mogen opvragen, hè, als makelaar. Eventueel vragen wij ook om eventueel de werkgever te contacteren. En dergelijke punten, we letten ook op discrimineren. Een zeer moeilijk puntje, maar zeer belangrijk om dat toch ook correct uit te voeren. En het is ook belangrijk dat de mensen, onze klanten, weten dat dat zo gebeurt. Want allee, we moeten er ook wel mee opletten. Maar goed, er waren 40, 50 mensen die zich aanmelden op korte termijn. Er was eigenlijk geen enkel die weerhouden werd. Dus dat lukte niet. Dus we hebben 2, 3 momenten vooropgesteld. En op het derde moment kwamen er pas twee mensen af. En dan is de huurder eigenlijk vastgesteld geweest. Mm-hmm. En eigenlijk binnen de week is het eigenlijk het huurcontract opgemaakt geweest. Maar ik vind ook, je moet er geen schrik van hebben. Maar inderdaad, je moet zeer goed screenen en weten wat het kan opbrengen en wie dat de juiste huurders zijn. En dan nog is er een kleine kans, maar dan zit je al met een zeer mooi dossier. Ja. En ook ben je een beetje gewapend, toch wel voor de toekomst.
Oké, dankjewel voor jullie advies. Dan denk ik toch wel dat we kunnen besluiten dat verhuren niet alleen maar geld kost, maar ook heel veel geld kan opbrengen. Bedankt voor het luisteren en wens je meer te weten over andere optootwindertjes, luister onze andere podcast. Tot dan!